de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Vanuit alle partijen vind ik het niet per se een hele gekke transfer. Ik zou het wel heel gek vinden als hij dan voor 4 miljoen weggaat.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van maandag 26 juli. En net als op de vrijdag zijn we er weer met Wouter en met Jeroen. Hey Jeroen.
Hallo.
Lekker voetbalweekendje gehad?
Ja, ik denk we gaan het eindelijk een keer in persoon bespreken. Want ja, we doen dit nu al bijna een week. Maar ja, via alle digitale media's. Nou, dat gaat allemaal prima. Alleen, ja, je hebt wel zin om elkaar weer even tegenover elkaar in de ogen aan te kijken. Maar de NS had andere plannen.
Ja, zeker. Nou ja, goed. Ik ben wel lekker 2 ronden weg geweest. En mijn beginpunt was Deventer en mijn eindpunt was ook Deventer. Dus dat was, was perfect.
Ja, zie je nog wat van de wereld? Of ja, eigenlijk heel weinig?
Ja, precies. Nee, Zwolle en weer terug. Dus dat was fantastisch. Dus toch maar even via FaceTime. Maar genoeg te bespreken. En we beginnen meteen met goed nieuws. Want ja, ik heb toch ergens het idee dat we wel invloed hebben in de voetbalwereld. Misschien gaan we dan te veel in onszelf geloven. Maar die League-1-lobby die we hebben gedaan, die is eindelijk succesvol.
Ja, het is hard werken. Het is veel appen, veel twitteren. En misschien dan ook hier en daar wat Nederlanders die dan een transfer maken. Maar ik sluit ook niet uit dat ook door ons komt.
Ja, je moet je invloed ook weer niet onderschatten.
Ja, precies. Ja. Van, ja, als Memphis Depay dan weggaat, dan doen we 3-4 Nederlanders daarheen. En uiteindelijk heeft dat zin gehad, want Ziggo heeft toegeslagen.
Ja, gelukkig. Heel fijn dat we het vanaf komend seizoen het Franse voetbal überhaupt kunnen zien. Want dat is de laatste jaren alleen mogelijk geweest via streams. Nu heeft Ziggo dat natuurlijk wel Bundesliga en de Premier League laatst kwijtgeraakt. Heeft dit gat deels opgevuld met de Ligue 1. Dus we kunnen genieten van een aantal Nederlanders in ieder geval. Waaronder misschien ook Pablo Rosario.
Ja, ja.
Die lijkt op weg naar OGC Nice.
Ja, het is wel grappig wat Nice aan het doen is. Als je kijkt hoeveel Nederlandse spelers / spelers met een eredivisie verleden die kan nu opgaan. Vorige week bespraken we al een beetje dat traject waar ze nu in zitten en dat ze best wel een heel erg leuk team aan het bouwen zijn. In combinatie met een hele interessante coach, succescoach. En ja, ik denk dat Rosario daar zomaar iets aan kan bijdragen. Het bedrag wat genoemd wordt vind ik eigenlijk heel erg laag. Jij?
Ja, 4 miljoen euro. Daar willen ze hem volgens mij ook niet echt voor laten gaan. Dus ze denken nog wel een paar miljoen meer eruit te kunnen slepen. Rosario is natuurlijk een beetje een twijfelgeval in die zin dat, of een twijfelgeval, de meningen zijn er nog over verdeeld. Want ik heb het idee dat hij bij bepaalde voetbalvolgers populairder is dan bij de eigen supporters. Dat hij toch bij PSV niet helemaal, niet heel veel waardering heeft gekregen voor zijn spel. Maar als ik jou zou beluisteren, dan kijk jij er anders tegenaan.
Ja, ik denk dat het een... Ik zag Elverink, de PSV-watcher, twitterde het gisteren ook, zeg maar, van hoe fans naar hem kijken en hoe spelers en trainers naar hem kijken. Er zit een heel groot verschil tussen. En dat snap ik wel, want ik vind het eigenlijk best wel een hele intelligente voetballer. Dat hele moeizame jaar bij Cocu, toen kwam het er niet uit. Of onder Van Bommel, toen kwam het er niet uit. Maar dat kwam volgens mij meer door het spel wat Van Bommel speelde. Want het was eigenlijk nagenoeg onmogelijk om vanuit die positie snelheid in het spel te brengen. Omdat er altijd 3 man in zijn rug zaten. En omdat de opbouw gewoon heel erg traag was. En ik denk dat dat nu beter past. Alleen heeft hij een beetje de pech met Sangaré, die denk ik gewoon weer net een tikkeltje beter is. En dat zij te veel op elkaar lijken om naast elkaar te staan. Ik denk dat daarom Van Ginkel ook de voorkeur heeft en Prupper ook gehaald is. En als ik dat op een rij zet allemaal, ja, ik vind hem echt niet zo slecht als gedaan wordt. En ik denk een interessant transfer voor Nice.
Ja, als je kijkt zeg maar, naar zijn ontwikkeling, want hij heeft ook wel een interland gespeeld. Alleen hij heeft toen niet helemaal zijn ontwikkeling kunnen doorzetten. En ik denk ook dat het voor hem niet echt geholpen heeft dat hij op een gegeven moment aanvoerder is gemaakt bij PSV. Daar was hij gewoon toen nog niet aan toe. Dus zijn ontwikkeling is misschien Niet zo spectaculair geweest als mensen van hem verwacht hadden. Maar misschien is juist de nieuwe stap naar Frankrijk wel weer een moment om zijn carrière, zeg maar, ja, nieuw leven in te blazen, is een te groot woord. Maar om het wel weer op het juiste spoor te krijgen. En ja, bij zo'n club, waar dan ook al Stengs en Kluivert natuurlijk rondlopen. Een paar Nederlanders, goed voor de aanpassing ook misschien. Ja, voor hem denk ik wel een hele mooie stap. En voor PSV, als ze er genoeg geld aan overhouden, ook nog wel een goede deal. Want ze moeten er denk ik wel genoeg geld aan overhouden om nog ook weer een alternatief te halen.
Ja, en een alternatief, dat is dan denk ik wel het fijne is dat die niet direct hoeft te spelen. Het hoeft geen basisspeler te worden. Dus het kan een speler zijn die achter Van Ginkel, Prupper en Sangaré komt. En misschien nog Mauro Junior. Dan dat is qua investering natuurlijk ook relatief minder, zou je zeggen. Als zij hier inderdaad straks 6 tot 8 miljoen uithalen. En je kan voor 2, 3 miljoen een opvolger die in de toekomst weer meer geld kan opleveren. Ja, dan heb je het over beleid. En dan is het misschien voor alle partijen het best. Dus vanuit alle partijen vind ik het niet per se een hele gekke transfer. Ik zou het wel heel gek vinden als hij dan voor 4 miljoen weggaat. Want dan voor dat geld ga je nooit een vergelijkbare vervanger halen. En dan vind ik het gewoon niet slim.
Nee. Nu heeft geen van ons beiden, zover ik kan zien, een bord op schoot. Maar zou voor, stel ze krijgen er wel 8 miljoen voor en ze willen wel het hele bedrag spenderen, zou Joey Veerman dan een goede optie zijn?
Ja, Veerman.
Voelt hij hem al aankomen of niet?
Ik dacht van, oh, begint het nou te tochten? Nee, maar het was de open deur. Ik moest ook wel gelijk denken aan van, toen ik zei van oké, voor 3-4 miljoen ga je iemand halen. Toen dacht ik van oké, welke speler in de Eredivisie? Oeh, dat is er eigenlijk niet. Ja, dan moet je toch het hele bedrag. En dan kom je gelijk bij Veerman uit. En ik denk dat Veerman dit niveau aan kan. Het niveau aan kan van top Eredivisie. Hij heeft alleen de pech met Sangaré voor zich. Maar hij zou eventueel wel naast Sangaré kunnen spelen. Alleen, ja, dan heb je gewoon Prupper. En ik denk dat als Prupper helemaal fit is, dat die misschien nog wel beter is dan Van Ginkel. Bij Van Ginkel moet je ook wel kijken of die het hele seizoen fit blijft. Dus ja, ik zou het misschien een beetje zonde zelfs vinden voor Veerman, omdat ik niet het gevoel heb dat hij dan alles gaat spelen. En dat zou zijn ontwikkeling wel stagneren, denk ik.
Ja, en dan is het ook niet echt een backup of een vervanger voor Sangaré. Dan heb je dus meer 3 spelers voor 1 positie of voor 1 type speler, zeg maar, op het middenveld. En dan eigenlijk Sangaré als enige meer controlerende, echt een brekerstype, zeg maar.
Ja, precies.
Dus wat dat betreft zou het dan misschien ook niet helemaal passen.
Nee, ik denk dat er clubs zijn waar die 1 meer behoefte hebben aan de speler Veerman. En voor dat bedrag wat je moet investeren, en dat zal inderdaad richting de 8 tot 10 miljoen gaan, zou ik het ook niet het meest verstandige vinden met de transfers die PSV al heeft gedaan. Zeker omdat je nu ook al veel meer voetbal vanuit achteruit hebt, zeg maar. Dat scheelt ook een hoop.
Ja. Ja, meestal zijn wij de 2 die gewoon de transfers aftikken. Maar in dit geval kunnen we toch een keer zeggen, hier zetten we gewoon een streep door.
Ja, dat is ook wel eens fijn. Het scheelt toch weer 8 miljoen.
Hele nieuwe ervaring, maar helaas, gaat niet door.
Ja, balen.
Dus even op zoek gaan naar een andere alternatief, mocht Rosario inderdaad vertrekken. Dat lijkt van Malen nu in ieder geval wel zeker. Er zijn ook meer details over naar buiten gekomen. Je noemde hem al, Rick Elfrink. Heeft bekendgemaakt dat het wel om een bedrag van rond de 30 miljoen euro gaat. Plus rond de 4 miljoen bonus kan er nog bij komen. En, dat is een belangrijke toevoeging, want er gingen verhalen over dat Raiola 30% van de transfersom zou pakken. Maar daarvan geeft Rick Elfrink namens het Eindhoven Dagblad aan dat percentage aanmerkelijk lager ligt. Dus nou, dan houdt PSV een redelijk bedrag over, denk ik, aan deze transfer. Ik vind het nog steeds, eerlijk gezegd, nog steeds zelf een beetje aan de lage kant. Maar goed, dit was wel het bedrag wat uiteindelijk werd verwacht.
Ja, je merkt dat die markt gewoon nog niet helemaal op gang is. En dat is enigszins opvallend om te zeggen nadat Sancho over 80, 90 miljoen vertrokken is. En dat er nu vanuit de Eredivisie 30 miljoen wordt betaald voor een spits. Dus ja, daar lijkt een verschil tussen te zitten. Maar al zou je deze transfer doen voor corona, dan, ja, Sancho was 130 miljoen waard. En Malen 40, 45 in die periode. Zeg maar gewoon, en dat is wat ik bedoel met van, ja, de markt is nog niet helemaal hersteld en wat het was. Maar uiteindelijk is dit voor PSV denk ik een hele goede transfer met echt hele serieuze bedragen. Ja, als zij inderdaad nu kunnen doorinvesteren. Ik ben best wel onder de indruk van het scouting systeem van PSV. Als zij ja, dit op een juiste manier investeren. Nou ja, wat ik zeg, daar heb ik wel op zich wel vertrouwen in. Dan ga je hier niet per se slechter uitkomen.
Nee.
Wat vind jij?
Nou, ja goed. Ik baal er een beetje van dat we hem niet nog een seizoen bij PSV zien. Alleen het was ook gewoon niet reëel dat hij zou blijven. Ik had nog steeds eigenlijk een beetje gehoopt op het Depay scenario. Van eerst Depay Wijnaldum scenario. Eerst kampioen maken. Dan voor nog meer geld weggaan. Ja, dat zat er gewoon niet in. Je merkt gewoon dat hij weg wilde. En dat hij nu al de kans krijgt om naar een Dortmund te gaan. Ja, dan kun je dat zijn jongen eigenlijk ook niet meer gunnen. Zeker niet als er een redelijk transferbedrag tegenover staat.
Ja. Wat denk je dat ze gaan doen met het transferbedrag? Gaan ze het gelijk doorinvesteren? Of blijven ze? Gaan ze het op andere plekken investeren? Gaan ze wel een vervangende spits halen?
Nou, die vervangende spits, dat gaat toch Luc de Jong worden. Dat, daar ga ik wel vanuit.
Dan roem ik ze net om hun, om hun transfers. En dan is Luc de Jong hetgeen waar je bij uitkomt. Dat vind ik dan wel weer... Yeah.
Ja, maar daarom denk ik ook dat als zij transferbedrag binnenkrijgen, zeg maar, dat ze inderdaad, als zij gaan investeren, dat het op andere posities zal zijn. Omdat de pijn dan, als je en de Jong hebt, en je hebt Sahavi, en je hebt Gutsy, die nu als een soort tweede spits speelt, dat daar niet per se de pijn zit. Ja, je hebt Fofana daar nog achter, die ook meegaat naar Istanbul nu voor de terugwedstrijd. Ja, dat zij misschien toch eerder op andere posities gaan investeren, bijvoorbeeld die verdedigende middenveldenpositie, dat ze daar wel echt voor geld voor uit gaan geven. Of voor de vleugelspelers nog, dat ze daar nog iemand voor bijhalen. Maar ja, dat moet dan ook iemand zijn die gaat concurreren met Madueke en met Gakpo. Dus dat, ja, dat wordt dan ook een flinke investering. Laatste optie trouwens nog, centrale verdediger. Kan ook nog steeds dat daar nog een speler voorbij gaat komen.
En rechtsback?
Ja, daar hebben ze er eigenlijk al twee van. En Wenen, deze kan er prima spelen. Ja, dat lijkt me niet dat daar nou per se de prioriteit zit voor PSV.
Nee, dat denk ik ook niet. Wordt PSV beter na deze transferperiode dan dat ze waren?
Nou, ik denk sowieso dat ze er niet minder op zijn geworden. En dat ze er überhaupt al beter op zijn geworden ten opzichte van vorig seizoen. Vanwege de ontwikkeling die het team heeft doorgemaakt. En als je kijkt naar het rendement bijvoorbeeld van Malen, vorig seizoen was dat goed. Alleen niet onvervangbaar goed, zeg maar. Dus wat dat betreft heb ik niet het idee dat ze er enorm op achteruit gaan. Ook niet als ze Dumfries nog kwijtraken, waarover is gezegd dat de komende dagen dat PSV gaat proberen om hem te verkopen. En dat die kans nog steeds levensgroot wordt geacht dat hij weggaat. Dus ook hij zit niet bij de selectie voor de wedstrijd met Galatasaray.
Ja.
Allebei, zowel Dumfries als Malen, ja, weg is vervelend. Maar ja, ik denk niet dat ze er echt op achteruit gaan in die zin.
En Iataren, is die gewoon ziek? Of moeten we er meer achter zoeken?
Ja, het blijft speculeren. Alleen, het komt net iets te vaak voor. En dat vind ik... dat maakt het dat het wat moeilijk is om het te geloven. Alleen, ik vind het alleen maar jammer. Ja. Ik kan die jongen daar niet om veroordelen. Los van dat je niet weet of het feitelijk gezien waar is. Ik vind het alleen maar heel zonde als op deze manier, zeg maar, de relatie tussen PSV en Iataren tot een einde gaat komen.
Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Een van de fijnste spelers nog steeds uit de Eredivisie. Ik zou het echt heel jammer vinden als hij nu al weggaat naar het buitenland. Daar zou ik echt heel erg van balen.
Ja. Zou jij hem graag bij Ajax zien?
Ja, tuurlijk. 100% blind. Zeg maar, als je daar moet je denk ik op dit moment 15 miljoen betalen. Nou, misschien als je Ajax bent, moet je er 18 of 19 voor betalen. Ja, blind dat geld erin gooien. Dat is, ik vind het echt een van de grootste talenten. En ik denk dat Ten Hag hier ook dat eruit kan halen. Zeg maar, hij heeft laten zien dat hij met dat soort talentvolle jongens, die met veel creativiteit... echt een niveau omhoog kan brengen. En ik zou dat zeer toejuichen. En ik denk dat dat zowel voor de Eredivisie als voor Ajax een directe en hele grote versterking is. Dus dat zou ik heel graag zien. Jij, denk je dat dat verstandig is?
Nou, in die zin niet als je hem in dezelfde rol wil gebruiken als dat hij bij PSV heeft. Dus vanaf de rechterkant. Want daar heb je gewoon te veel concurrentie. Zelfs als Anthony wel richting Bayern zou gaan, wat nog puur een gerucht is volgens mij. Ja, dan weet ik niet of hij... Steven Berghuis komt gewoon voor 40 wedstrijden per seizoen bij Ajax. En niet om op het tweede plan te spelen. Dus alleen als je in hem een aanvallende middenvelder zou zien. En je zou hem daar echt speeltijd kunnen geven. Ja, dan zou ik het wel graag zien. En dan zou je nog incidenteel met hem op de rechterkant ook uit de voeten kunnen natuurlijk. Maar als je hem puur haalt voor de rechterkant, dan denk ik dat hij bij Ajax ook niet gaat krijgen wat hij wil.
Nee, en ik denk niet dat hij... ik denk dat hij in het Ajax-systeem prima op de 10-positie kan. Moet je daar wel wat volwassener voor worden. Het geluk is bij Ajax is dat je gewoon een hele sterke selectie hebt. Dus dat er heel veel wedstrijden zijn waar je gewoon zo zwaar het overwicht hebt. Nou, het feit dat Labiat vorig jaar ook gewoon volgens mij tussen de 10 en de 20 wedstrijden heeft gespeeld. En denk niet het niveau heeft van Ajax in de Champions League. Maar je gaan altijd wedstrijden komen waar je makkelijk met een groot talent kan spelen. En helemaal als daar nog heel veel ruimte en heel veel rek in zit, wat bij Iataren het geval is. En ik zie hem wel op 10 die positie kunnen invullen. Als je ziet hoe goed hij is in de kleine ruimte en feilloos gevoel heeft voor de bal. De dingen die hij denkt moet verbeteren zijn fysieke dingen. Dingen die heel erg trainbaar zijn. En ik geloof gewoon heel erg in hetgeen wat ik zie. Maar het is ook een voetballer, wel een kleine bias, want het is een voetballer waar ik heel erg van hou.
Ja, dat heb ik zelf ook. En ik denk dat een heel groot deel van Nederland dat ook heeft. En dat iedereen hem in die zin eigenlijk het beste gunt en hem ook heel graag aan het werk ziet. Ja, dat zal waarschijnlijk niet bij PSV gaan gebeuren. En of het bij Ajax gaat gebeuren is dus nog even de vraag. Ajax dat dit weekend een oefenduel speelde tegen Bayern München. Of moet ik zeggen Bayern München 2, Jaron?
Ja, het feit dat Choupo-Moting aanvoerder was, dat zegt alles over welke spelers er op het veld stonden bij Bayern München tegen Ajax.
Ja, absoluut. Eigenlijk was het een team dat bestond uit Choupo-Moting, reservekeeper Ulreich en een hele hoop jonge spelers die hun kans kregen. Ajax wel, want wij noemden het eigenlijk de eerste echte test. In die zin dat Ajax echt grotendeels weer met een basiselftal speelde. Of in ieder geval met een groter aandeel. Toch was het viel mij eerlijk gezegd een beetje tegen. Zeker als je kijkt naar welke spelers er bij Bayern op het veld stonden.
Ja, de fase is goed. Twee fases, denk ik, in de eerste helft. Dat je wel echt serieus laat zien dat je gewoon goed voetbalt. Heel erg genoten van Gravenberg en Taylor. Dat was heel veel voetbal. Verder denk ik dat de conclusie die jij trok ik ook. Het moet beter. Maar ik denk dat je ook op essentiële posities nog wel spelers mist. Ik denk dat Ajax goed is, omdat het klopt, zeg maar, met elkaar. En als je dan één schakeltje eruit haalt, wordt het al minder. Dus Labiat zorgt wel gewoon echt voor minder Ajax. Omdat dat een hele belangrijke positie is in het spel. En het schakeltje wat Ajax wil spelen. Qua is zowel in balbezit als het druk zetten. Ja, ik denk niet dat hij dat niveau heeft. En dat merkt hij nu wel.
Ja, en dat zie je eigenlijk achterin hetzelfde. Want Blind en Timber is goed. Blind en Schuurs is over het algemeen ook oké. Alleen Timber en Schuur samen, dat was... Ja, vooral Timber die was nog met zijn hoofd op zijn vakantieadres volgens mij. Want die zat er niet echt lekker in.
Kijk, aan de bal is het een fantastische voetballer. En ook aan de bal liet hij tegen Bayern zien dat hij dan nog prima mee kan. Maar af en toe de ruimtes die hij weggeeft, zijn spelen gewoon volledig kwijt zijn. Ja, dat was nog niet het niveau wat we einde van het seizoen zagen van Timber. Of bij het Nederlands elftal. Dus ja... Kijk, het is de eerste serieuze tegenstander en je bent bijna helemaal compleet. En dat zo voelde de wedstrijd ook, je bent bijna helemaal compleet. Je zag wel varianten van het niveau van Ajax, alleen op hele korte periodes.
Ja, met Taylor misschien wel als de meest opvallende speler in dit duel. Hij legde een paar keer een bal achter de defensie weg, dat ik dacht, oh, lekker man. Dat is eindelijk een beetje dat je de teler die je voor ogen hebt, zeg maar, van wat hij kan, dat hij dat nu ook in Ajax 1 kan laten zien.
Ja, ik blijf dat toch hopen, zeg maar. In de zin, ik had vorig jaar al verwacht dat hij 10, 15 wedstrijden zou spelen. Dat is niet gebeurd. Ik vind Martinez nog steeds geweldig. Dus hij heeft ook een beetje de pech dat het middenveld redelijk staat. Maar hij laat hier wel zien dat hij in het spel wat Ten Hag wil spelen een heel belangrijk onderdeel kan zijn. Met dat typische Ajax-DNA. Dus ja, ik denk dat hij dan nu dit seizoen wel echt gaat doorbreken tussen aanhalingstekens.
Ja, dat hij in ieder geval nu wel 15 tot 20 wedstrijden gaat spelen.
Precies.
Dat al daar al onder scharen. Want op zich is Ten Hag ook niet te beroerd om spelers er gewoon in te zetten. Op het moment dat hij echt die meerwaarde ziet, zoals hij dat begin van vorig seizoen ook met Gravenberg zag. Ook als hij een paar mindere wedstrijden speelde. Dus dat vertrouwen kan er misschien voor Taylor ook wel komen.
Ja man, dus
wordt druk op het middenveld.
Ja, komt Iataren er nog bij.
Ja, nou, dan wordt de keuzes maken voor Ten Hag. Dus nog even terugkomend op Schuurs. Die kans van Zirkzee.
Was geen kans.
Kon hij nou wel of niet erin?
Ja, kan je boos om worden.
Ja, klein beetje.
Ja, ik vind het echt. Ik vond het echt oprecht best wel kut voor Zirkzee. Want hij. Ik denk dat hij gewoon een beetje een laconieke houding over zichzelf heen is. Maar het helemaal niet per se een hele laconieke voetballer is op zichzelf. Hij doet eigenlijk alles goed. Hij denkt alleen dat hij heel veel tijd heeft. En hij wil hem een beetje nonchalant intikken. Ja, en dan word je zo gestraft door Per Schuurs. Ja, dat is gewoon echt heel kut. En vanaf dat moment zie je ook zoveel frustratie in zijn spel. Super logisch natuurlijk. Want ja, ga zelf maar na dat jij deze guy was geweest en hoe je dan op het voetbalveld had gestaan. En helemaal als je eindelijk een kans krijgt onder een nieuwe trainer. Ja, ja, zeg ook.
Ja, en het past helaas ook een beetje misschien bij het beeld wel wat mensen van hem hebben. Inderdaad, een beetje laconiek en zijn wat verhalen over op de training en zo. Maar ja, ik zie eigenlijk gewoon best wel een hele leuke en goede voetballer. Die dit moment dan heel ongelukkig doet. Maar die best wel. Ik hoop eigenlijk ook gewoon dat hij 30 wedstrijden dit seizoen gaat spelen. En dat, ja, dat zal bij Bayern misschien ook niet gebeuren.
Nee.
En dat hij een iets gelukkiger, iets betere club kiest qua verhuur dan Parma vorig seizoen. En je zag nu ook dat hij. Want Choupo-Moting stond dan in het punt van de aanval. En hij was een beetje. Ja, kwam een beetje vanaf het middenveld. Kwam erbij als een tweede spits. Ook wel een leuke rol om hem daarin te zien. Want we kennen hem eigenlijk in de Bundesliga vooral als de speler die er in de slotfase in kwam. En dan als puntspeler een paar doelpuntjes meepikte.
Mm-hmm.
Maar het is gewoon best wel een leuke voetballer.
Hij kan goed voetballen, man. Hij kan voor zijn postuur en lengte. Hij is echt een goede voetballer. Ik denk dat hij bij een linkerrijtjesclub in de Eredivisie er zo 10, 15 maakt. En ja, er zijn volgens mij nog wel wat clubs die op zich een directe versterking in de spits kunnen gebruiken. Dus,
ja. Hey, PSV, we fietsen hem er gewoon in. Kijk, periode Zirkzee naar PSV.
Zirkzee naar PSV, deze mag je wel tekenen.
Here we go.
Dat zou ik een goede transfer vinden trouwens. Oprecht, dat zou hem gewoon voor. Volgens mij willen ze niet per se echt. Vinden ze niet heel erg als die weggaat. Nou ja, als jij 8 miljoen neerlegt voor. Deze mag je wel opschrijven.
Oké. Okay. Nou ja, zo zie je maar weer. Een 20 minuten podcast en we zitten gewoon. We zijn de transfers gewoon weer aan het regelen hoor.
Ja, sympathieke gasten zijn we.
Helemaal goed. Berghuis speelde wat kort wat mij betreft. Ik had eigenlijk al gehoopt dat hij in de basis zou staan. Maar tweede helft mocht hij nog eventjes meedoen. Ja. Heb jij er iets van gezien waar je wat positivisme uit kan halen? Of?
Ja, goede aanname. Iets wat minder schot. Goede redding van Oerijg. Ja, dat is het enige echte wapenfeit waarvan ik denk van ja. Nee, ik heb hier weinig over te melden.
Ja, jammer. Ik had hem graag wat langer aan het werk gezien. Maar dan moeten we dus nog even geduld hebben. Geldt eigenlijk ook een beetje. Maken we meteen de overstap naar Rotterdam. Voor de Feyenoord supporters in zaken. Jaren Baks. Die mocht een helftje spelen. Tweede helft in het oefenduel tegen PAOK. Dat was eigenlijk al aan de lange kant voor hem. Als we slot mochten geloven. Hij had 20 minuten bij de belofte meegedaan. Dat vond hij al zwaar. Dus 45 in de minuten in het oefenduel was al aan de lange kant. Toch wel een paar dingetjes van hem gezien. Een paar leuke, paar goede aannames.
Paasje op Milambo.
Ja, ja. Nou ja, goed, natuurlijk nog niet de echte Jan Bak zoals hem van AZ kende. Maar hij zou gewoon fysiek nog best wel wat stappen moeten zetten. En het is een beetje de vraagteken dus of hij donderdag al gebruikt wordt in de wedstrijd tegen Drita. En hoe lang hij dan kan spelen. Dus ook wat dat betreft nog even afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Feyenoord verloor trouwens van Paok. Dat oefende wel met 2-1. Het was geen goede wedstrijd. En ook Feyenoord nog steeds niet in een opstelling waarmee je dit soort wedstrijden makkelijk wint. Een centrum met Burger opnieuw. En El Bouchatoui.
Vind je ervan?
Ik vind het eigenlijk best wel talenten. Burger is wel in verband gebracht met Sparta of een trek naar Basel, zou ik echt best wel zonde vinden. Ik vind het best wel een speler die wel een kans verdient bij Feyenoord. Alleen op welke positie dat is dus een beetje lastig. Want hij wordt nu continu neergezet als centrale verdediger. En in die oefenwedstrijden word je nauwelijks getest. Dus ja, je kan nog steeds niet inschatten of dat in grote wedstrijden ook zou kunnen. Ik zou hem wel graag als een van die twee verdedigende middenvelders zien.
Wie gaat er dan uit? Kukcu? Of Toornstra? Of Til?
Dan zou in dit geval Kukcu eruit gaan.
Ja?
En dan zou die, misschien dat hij nog als hangende linksbuiten kan. Ja, of dat Toornstra als hangende buitenspeler kan spelen.
Moet Antonucci in de basis?
Nou ja, die heeft wat mij betreft nog niet genoeg laten zien om te zeggen dat hij nou een van die posities in moet gaan nemen. Maar Burger dan eigenlijk, qua talent is het natuurlijk geen betere speler dan Kukcu. Maar voor de balans op het middenveld zou ik het wel een betere optie vinden.
Is het probleem met Feyenoord niet creativiteit en snelheid brengen en op die manier teams kapot kunnen spelen? En als je dan vindt Burger een degelijk speler en voor balans snap ik helemaal wat je zegt. Ik heb het gevoel dat hij voor Burger kiest centraal achterin omdat hij dan van voetbal wat meer, of van achteruit wat meer voetbal krijgt. Daarom koos hij natuurlijk ook voor Fair en Senesi, zodat hij er dan wat minder druk legt op de dubbele zes positie. Want die kan je een keer overslaan omdat je wat beter kan voetballen. Ik heb het gevoel dat als je nog meer creativiteit weghaalt, dus in dit geval Kukcu, dat er dan heel weinig overblijft, echt heel veel statisch.
Ja, dat er dan in aanvallend opzicht te weinig.
Daar heb je
eigenlijk wel een punt. Kijk, ik zit nog steeds een beetje met de gedachte in mijn achterhoofd dat een middenveld met Til, Toornstra en Kukcu, dat in elke wedstrijd waarin een tegenstander een goed speelplan neerlegt, goed in de omschakeling is, dat Feyenoord gewoon problemen gaat opleveren. En dat je daarom wel een ander type speler nodig hebt. En dat je misschien daar een Burger wel een kans moet geven. Alleen, ik ben het met je eens dat je dan wel een grote concessie doet in de zin van creativiteit. En dan kun je Kukcu wel in de ploeg houden aan de buitenkant. Alleen dan gaat dat weer ten koste van een Jaren Baks of een Sinisterra. Dus het is een lastige puzzel die Slot nog moet leggen.
Ja,
als we het er zo even over hebben.
Ja, de puzzel is vooral lastig omdat je een 10 hebt gehaald met heel veel diepgang, maar relatief weinig creativiteit. En je dubbele zes positie zit ook relatief weinig creativiteit. Of in ieder geval niet creativiteit die ze echt nodig hebben als een versnelde passing. Dus niet zozeer de dribbles, maar gewoon meer snel die bal voorin krijgen. En daarom krijg je vrij vaak een heel statisch Feyenoord, denk ik. Dat is wel balen, als in, er zit heel veel leuks in. Daarom noemde ik ook Antonucci. Ik vind Antonucci een van de weinige voetballers in de Feyenoord selectie die echt wat creatiefs heeft. Niet per se het niveau, denk ik, al van die voorste drie. Maar wat mij betreft, ik denk dat je beter een speler kan opstellen die potentieel veel beter is dan iemand die nu dan iets beter is. Ik vind namelijk dat er niet zo super veel verschil zit tussen een Linse en een Antonucci. En daarmee krijg je wel veel meer. Dat merkte je ook in de wedstrijd tegen PAOK. hij komt erin en er gebeurt wel wat, zeg maar. En hij creëert ook ruimte voor Malatia, zeg maar, als hij naar binnen komt. Ja, ik zie daar meer spanning in dan het vrije recht toe, recht aan elftal wat er nu staat.
Ja, ja, als je nu zo over hebt, en ik noem het ook een puzzel, dan is het eigenlijk ook een beetje dat steken heel weinig spelers bovenuit. Ik denk dat dat het grote probleem is. Je hebt heel veel van hetzelfde of heel veel posities waarvan je denkt, nou, die kan er spelen, maar bijna geen, ja, alleen centraal achterin, Senesi staat, Malasia, Bijlo en de rest is eigenlijk allemaal redelijk inwisselbaar. Met uitzondering misschien straks van Jan Baks, als die echt op zijn topniveau zit. Ja, is dat ook een zekerheidje. Maar voor de rest, nou, 7-8 vraagtekens. En dat gaat ook niet veranderen de komende weken.
Nee.
Dus dat wordt nog heel interessant hoe Feyenoord dat in gaat vullen de komende tijd.
Ja, de andere kant is het ook wel weer zo. Als je een team hebt wat relatief gelijkwaardig is, dan qua tactiek kan dat heel erg helpen. Zeg maar, want niemand is heel erg goed, dus je moet... Dus als de tactiek dan heel goed is en iedereen voert de tactiek heel goed uit, dan kan niemand verzaken. Niemand is echt significant beter, dus iedereen moet vol erin meegaan. En ik denk dat als Slot dat erin krijgt, en ik denk wel dat dat een trainer is die dat kan, dat je straks best wel een machine kan krijgen. Zelfs met niet per se de beste spelers.
Nee, ja, daar moet je eigenlijk ook een beetje op hopen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het AZ van vorig seizoen, wat dan op een gegeven moment natuurlijk wel onder leiding stond van Jansen. Daar zaten ook weinig spelers in die nu al van het niveau Ajax-PSV zijn. Maar als collectief is het wel goed. En zeker het jaar daarvoor eigenlijk al. Dus daar moet Feyenoord dan misschien ook naartoe werken.
Ja, nog even heel kort voordat we gaan afsluiten. De spits van Feyenoord zijn bezig met Spodar van Sporting Lissabon. De wisselspits uit Slovenië. Ja. Heb je research gedaan?
Zeker. Hij was succesvol in de Sloveense competitie en de Slovaakse competitie. Onder andere gespeeld bij Slovan Bratislava. En daar was hij echt wel een goalgetter, ook in de Europa League. Alleen de volgende stap heeft hij niet echt kunnen zetten. Wel een mooie transfer gemaakt naar Sporting. Daar eigenlijk niet aan de bak gekomen en uitgeleend aan Braga. Tweede deel van vorig seizoen. En daar speelde hij eigenlijk ook niet. Er werd de voorkeur gegeven aan Abel Ruiz. Nou, die ken jij sowieso als voetbalmanager legende. Maar daar kon hij het ook niet echt maken. Als ik kijk naar zijn statistieken en als ik kijk naar... wat beelden, zeg maar, dan is het wel echt een speler met een neusje voor de goal. Het is geen groot aanspeelpunt of geen echte aanvalsleider die hele aanval gaat dragen. Maar ja, het is wel een betere spits natuurlijk dan wat ze nu hebben rondlopen. Het enige waar je vraagtekens erbij kan zetten is een beetje de prijs sowieso. Want ik las iets van 7, 7,5 miljoen. Nou ja, Sporting heeft hem volgens mij voor 6 miljoen gehaald. Dus dat lijkt me sowieso niet reëel als hij daar niet is doorgebroken. Dus daar kan vast wel wat vanaf. En het tweede is dat hij eigenlijk dus nooit op bijvoorbeeld Champions League niveau of Portugese competitie, dat hij daar niet echt heeft kunnen maken. Dus dat zijn de vraagtekens die je erbij kan zetten.
Als ze meer dan 1,5 miljoen betalen, zijn ze knettergek. Je hebt het hier voor het eerst gehoord. Ja, nee, ja. Het is gewoon niet een hele goede spits. Punt. Ja, als ze hier 5, 6 miljoen voor uitgeven, want ja, dat zal dan waarschijnlijk een bedrag zijn om dit... Omtrent deze speler. Want inderdaad, hij is voor 6 miljoen gehaald. Ze zullen met een klein beetje verlies maximaal gaan verkopen. Voor 5, 6 miljoen kan je betere spits kopen dan deze 27-jarige spits die nog nooit buiten de Sloveense of Slovaakse competitie heeft gescoord. Dan denk ik zelfs dat je beter Bosnië kan hebben. Die is 5, 6 jaar jonger. En niet per se nou zo significant heel veel beter of slechter.
Nou ja, als ik kijk naar zijn technische kwaliteiten en de manier waarop hij zijn goals maakt, denk ik dat hij nu zeker wel een paar stapjes beter is dan Bozenik.
Ja, 100%.
Alleen het is, maar goed, die hebben we het natuurlijk vaker over gehad, dat als Feyenoord 5 of 6 miljoen uitgeeft, dan moet het niet van dit type speler zijn.
Dat is wat ik zeg. Dat is precies wat ik zeg. Natuurlijk is hij beter dan Bozenik, maar niet zoveel geld beter, zeg maar. Als je 5, 6 miljoen uitgeeft, dan moet je of een speler hebben van 19, 20 die heel goed gaat worden, Of een speler die bij een topclub echt is weggevallen, maar wel al een aantal seizoenen eerder op laten zien, heeft laten zien dat hij het echt kan. Want Jurgensen was altijd een gigantisch talent, had gewoon een mindere fase bij de club waar hij toen vandaan kwam. Volgens mij Kopenhagen.
Hij heeft ook bij Leverkusen.
Ja, precies. Ja, dat vind ik een hele andere transfer. Dit is nooit echt een lijpe goalgetter of een lijpe spits geweest. Zo, ja, dan vind ik dat gewoon veel te veel geld.
Ja. Nou, als je kijkt naar zijn statistieken, dan heeft hij zijn goals gemaakt in de kleinere competities. En daar, ondanks de Mickey Mouse label dat de Eredivisie krijgt, scharen we onszelf daar hopelijk nog niet helemaal in. Dus deze transfer gaat ook gewoon een streep door. Hebben we die in ieder geval afgetikt?
Dan zijn we.
Yes, sluiten we nog even af. Natuurlijk met een kijktip voor morgen. Oranje Leeuwinnen komen weer in actie. Alleen Minima is nog een twijfelgeval. Even kijken of die kan spelen. Laatste groepswedstrijd. Spelen tegen China. Gaat eigenlijk om de groepswinst. Het hoeft niet eens verstandig te zijn om die wedstrijd te winnen. Dat is een beetje gek om te zeggen. Maar het kan zijn dat ze, als ze de groepen winnen, dat ze tegen de Verenigde Staten gaan spelen. En dat is niet per se een aanrader in het vrouwenvoetbal. Maar goed, we gaan het zien morgen. Volgens mij om 1:00. Dus dat is onze kijktip van de dag. En dan bespreken we morgen in de nieuwe daily, waarin wij waarschijnlijk gewoon weer allebei in de basis staan, deze wedstrijd. Dus Jeroen, bedankt voor vandaag. En tot morgen.
Tot morgen.